Ja, deze week verscheen de eerste aflevering van de Amerikaanse podcast Last Seen. Niet scène, maar het laatst gezien. De serie onderzoekt de grootste kunstroof ooit. In 1990 in Boston. Onder de gestolen kunstwerken bevond zich het enige zeegezicht van Rembrandt. Te gast is kunstdetective Arthur Brandt, die ook meehielp aan deze podcast. Arthur, welkom. Vertel eens kort, die roof, hoe ging die in zijn werk?
We hebben het hier over 1990, een tijd dat het, dat het allemaal nog niet zo goed beveiligd was, musea. In dit geval, dit museum had weliswaar een alarminstallatie, maar dat hield ook te wensen over. En twee nachtwakers, twee studenten die daar nog wel eens een jointje rookten, die nog wel eens vrienden binnenlieten van hun popband. Dus het was een andere tijd en nu zou dat niet meer kunnen, maar de twee jongens zaten daar.
Goede oude tijd vanuit het perspectief van de rovers.
Van de rovers. En je moet je voorstellen, die twee jongens zitten daar, allebei waarschijnlijk zo stoon als een garnaal, in een museum met vele miljarden aan kunst. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de deurbel.
Nou, en dan?
En dan kijkt een van de jongens door het gaatje en die ziet daar twee rechercheurs staan. En ze hebben een keer te horen gekregen van, zelfs al staat de paus voor de deur, jullie doen niet open. Maar ja, dat zijn twee studenten. Nogmaals, het was bekend dat ze ook flink stoned konden raken in dat museum. Dus die doen toch maar die deur open. Ja, en dan blijken het geen agenten te zijn, maar verklede overvallers.
Ja, en dan? Wordt het gewelddadig of hoe gebeurt het dan?
Nou, in dit geval is het in zoverre gewelddadig geweest dat de beide jongens zijn geboeid.
Juist.
Aan de verwarming. En de dieven zijn hun gang gegaan en hebben daar niet alleen de grootste kunstroof aller tijden gepleegd, maar ook de grootste enkelvoudige roof uit de geschiedenis. Toevallig ging het over kunst, maar er is nog nooit in zo'n korte tijd voor zoveel geld een 500 miljoen buit gemaakt.
Wat je met z'n tweeën kan doen, hè?
Ja, nou ja, waarschijnlijk hadden ze het ook wel in hun eentje kunnen doen.
Want, ja, en hadden die jongens, wisten die een beetje wat ze aan het stelen waren? Want ze kiezen een Rembrandt, ze kiezen een Vermeer. Ze hadden dat hele museum zo te horen mee kunnen nemen, maar dat was misschien niet mogelijk. Dus hadden ze een plannetje? Is daar iets over gekund?
Ja, er is heel lang heeft de FBI en anderen hebben altijd gezegd, ja, er is toch iets vreemds aan de hand. Het waren geen professionals, want er hing nog ergens een Caravaggio of iets dergelijks. Dat was nog veel meer waard. Ja. Maar ja, ik zeg altijd, van als je daar naar buiten loopt met een 500 miljoen, met hoeveel wil je naar buiten lopen? Of het nou een 500 miljoen is of een miljard. Ze zijn echt naar de Dutch Room gegaan. Ja, en daar hing een Vermeer. En zoals we weten, Vermeer heeft vrij weinig geschilderd. Een van de 34 werken hing daar. Die hebben ze meegenomen. En een paar Rembrandts en nog wat andere werken. En de grap is, ze hebben dan nog iets zien staan op een vlag van Napoleon. Een mooie gouden adelaar. Die hebben ze gedacht van, nou, laten we die ook meenemen. Maar dat bleek later brons te zijn. Dus daar zijn ze er mis mee ingegaan. Ja. Maar voor de rest, een behoorlijk lijstje hebben ze meegenomen. Maar
hebben ze hele lijsten meegenomen? Of hebben ze?
Nee, wat je vaak ziet met dit soort kunstrovers is, niet iedereen weet dat als je naar een schilderij kijkt, dat het schilderij nog een beetje doorloopt onder de lijst. Dat moet wel, anders kun je hem niet achter een lijst plaatsen. Maar veel kunstrovers weten dat niet. Die denken, dit is het plaatje, dat snij ik uit, dan kan ik het oprollen. En dat loopt een stukje makkelijker dan met al die lijsten te gaan rondlopen. Dus ze snijden dat dan iedere keer uit. En dat hebben ze in dit geval ook gedaan.
Ja, en nu is er een podcast. Daar heb jij ook aan mee, of niet aan meegewerkt. Je bent ervoor geïnterviewd, ja. Geloof ik. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja.
Gaat dat nou iets toevoegen? Gaan we nu nieuw inzicht krijgen in deze roof? Zijn er nieuwe theorieën? Wat is de reden?
Nou, wat je vaak ziet, en dat geldt niet alleen voor kunstroven, dat geldt voor hele, altijd ook wel belangrijke zaken. Neem bijvoorbeeld het laatste, die Jos B. Ik noem gewoon zijn naam, Jos Breeg. Wat je vaak ziet in dit soort oude, grote onderzoek is dat er altijd wel in die afgelopen 10, 20, 30 jaar ergens in het dossier zit het spoor. Ergens, er is al zoveel onderzoek gedaan, ergens zit het.
Dus, hier spreekt de detective, hè?
Ja, want even voor de daders zijn nooit gepakt, hè, of wel?
Nee, die zijn nooit gepakt, maar ik ga ervan uit, en de meeste wel, dat ergens in die tienduizenden pagina's dossier zit ergens de sleutel. Want het is natuurlijk nogal wat. Er wordt voor een 500 miljoen gestolen. Daar is toch, je stelt dat niet zomaar. Dus er is een doel geweest. Alleen, wat is dat doel geweest?
Maar even dit, hè. Jij zegt, ergens in dat dossier zit het spoor.
Ja.
Nou zou ik denken, als je dan een podcast maakt, dan heb je ook iets gevonden. Weet je, dat hebben ze al, een spoor wat ergens naartoe gaat leiden. Gaan
ze zeggen
eigenlijk
van,
te pakken krijgen?
Ze zeggen van wel, maar dat kan ook een verkooptruc zijn. Ik begreep dat ze hadden gezegd van, na dit hoeft er nooit meer wat over gezegd te worden. Maar ja, dat lijkt me een beetje sterk. Want dan was het nu wel wereldnieuws geweest al.
Wat zou een plausibele theorie kunnen zijn? Zou het bijvoorbeeld medewerkers van het museum kunnen zijn geweest?
Ja, er is altijd de vraag is altijd geweest, heeft een van de jongens toch de deur open gedaan omdat hij wist dat er mensen zouden komen? Dat hij erbij betrokken is geweest. Die jongen heeft altijd zijn mond gehouden. Ik heb hem laatst via Facebook benaderd en hij wil wel met mij in gesprek, gek genoeg. Ik moet wel eerst langs de advocaat heen, dus misschien dat daar wat uitkomt. Maar dan nog, dan zit je in 1990. En wat is er daarna gebeurd? De FBI is er inmiddels achter, zeggen ze, dat de twee oorspronkelijke dieven vermoord zijn. Eentje is dood teruggevonden in een kofferbak. De ander is onder duistere omstandigheden een hartaanval of een overdosis gehad. Dus de FBI is er zeker van dat die twee personen het niet hebben overleefd.
Wacht even, maar de FBI is er zeker van de twee oorspronkelijke dieven. Dus dat betekent dat de FBI het al moet weten.
Ja, die zegt dat ze weten wie het gedaan hebben. Wie die twee verklede agenten waren.
Okay.
Alleen de grap is natuurlijk, die twee mensen zijn natuurlijk wel vermoord, of die leven niet meer. Zijn ze vermoord omdat ze die werken inmiddels hadden doorverkocht aan de topmafiozen, want dit ging over twee kleine maffia-figuren. Dat zie je vaker, hè? Dat kruimeldieven die stelen dan een paar dure schilderijen en die verkopen ze dan door aan topmafiozen. Dat is dus ook gebeurd met de Van Gogh over in Nederland van 2002. En het kan dus zijn dat ze die hebben doorverkocht en daarna omgebracht zijn. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze nooit de kans hebben gehad om die dingen door te verkopen, dat ze ze ergens hebben verstopt in een kelder of wat dan ook, en dat ze, nu ze er niet meer zijn, dat niemand meer weet waar ze liggen.
Even voor de helderheid, die kunstwerken waar we het over hebben, Rembrandt, Vermeer, die zijn nog altijd spoorloos of zijn die inmiddels terug?
Alles is weg.
Alles is weg. We hebben het echt over een ernstige zaak. Dus.
28 jaar en voor de FBI, er zit nog steeds een team op. Het is een soort schandvlek voor de FBI dat ze 28 jaar lang alles hebben uitgepuzzeld. En ja, er is niks uitgekomen. En er zijn wel theorieën geweest. Theorieën dat het nog steeds ergens in Amerika ligt. Theorieën dat het vergaan is, dat het vernietigd is. Maar er is ook een theorie die ik aanhang, is dat het uiteindelijk het land heeft verlaten. Boston is de meest Ierse stad van Amerika. Een hele grote Ierse gemeenschap. In de jaren 80 en ook 90, daar stond er in iedere Ierse bar stond er een grote
Rembrandt.
Nee, dat dan weer niet. Daar stond er een grote spaarpot waar je geld kon doneren voor de Ierse strijd. Ja. En er is ook veel geld van Boston naar Ierland gegaan. Ook boten met wapens. En er is een vermoeden dat die werken uiteindelijk verscheept zijn naar Ierland. Want de IRA heeft wel een geschiedenis van kunstroven. Ze hebben vaker Vermeers gestolen, Rembrandts, allemaal in Ierland. Dus het zou heel goed kunnen dat ze toch naar Ierland zijn verscheept.
Maar we praten over een hele lange periode. Meestal is het dan zo met kunstroven dat dan degene die het in bezit heeft, die zit met naar dat ding te staren. Maar wat heb je er verder aan? Niks. Ja. Dus vroeg of laat moet het tevoorschijn komen. Hoe kan dat?
Nou, wat de IRA altijd deed en wat de maffia ook doet, als ze dit soort schilderijen in hun bezit krijgen, ze wachten net zo lang tot ze een keer aan de beurt zijn, dat ze door de politie worden opgepakt en dan gaan ze onderhandelen. Stel je wordt voor een drugsroof gepakt, dan zeggen ze, ja maar wacht eens even, misschien heeft mijn cliënt wel twee Van Goghs of een Vermeer en die kan natuurlijk branden. Daar kan de fik in. Maar we kunnen ze ook teruggeven voor een lagere straf. En dat hebben we dus met die Van Goghroof gehad. Die bleek bij de Italiaanse maffia te zitten, 2 jaar geleden teruggevonden. En dat zou ook heel goed kunnen in het geval van de IRA. De IRA heeft in het verleden ook Vermeers gestolen en dat was dan als een soort ruil voor.
Dus eigenlijk is het voor degene die het in bezit heeft wellicht een, hoe noem je dat, iets voor de oude dag, als je toch nog gepakt wordt, dat die dan toch nog goed afkomt.
En want dat is natuurlijk ook de vraag, hè. Er is 10 miljoen euro uitgeloofd. Nou, en vrijwaring van gevangenisstraf. Dus ja, je zou verwachten dat iedereen toch nu wel naar voren zou komen. Dus de reden dat er niemand naar voren komt, is.
Ik heb het nou 2 keer genoemd dat daar een Rembrandt bij zit. De enige zegezicht van Rembrandt. Ja. Daar moet je iets over zeggen. Hoezo de enige?
Nederlandse schilders hebben vaak zeegezichten geschilderd. Dat weten we allemaal. Ja. Dat was echt iets van de Nederlandse schilders, zeegezichten. Nou, dan hebben we het over misschien wel de beste, beroemdste Nederlandse schilder aller tijden, Rembrandt.
Die doet het niet.
En die heeft er dan maar één gemaakt. Ja. Nou, dat houdt dus in, Rembrandt heeft het geprobeerd, heeft er één gemaakt. En ja, als we een beetje logisch nadenken, hij heeft toen geconstateerd, nou, hij heeft naar de schilderij zitten kijken en gedacht, dit is toch niet mijn ding. Dat moet de verklaring zijn.
Hij denkt, dat is zelfkennis, hij kon het gewoon niet zo goed.
Ja, en dat maakt dat schilderij natuurlijk zo interessant. Dat je kunt voor zijn schilderij gaan staan en normaal kijk je voor zijn schilderij van...
En ik zou Rembrandt misschien gewoon blij zijn nu achteraf. Dat ding
denk ik dan ook weer niet. Maar je kijkt dan normaal gesproken naar een schilderij dat je denkt, wat maakt dat schilderij nou zo mooi van Rembrandt of van Gogh? Maar in dit geval kun je dus naar zijn schilderij kijken van, wat zag Rembrandt nu hierin dat hem het idee gaf dat hij het niet kon?
Yeah.
Dat maakt het zo mooi. Interessant schilderij.
Nou, het zou fijn zijn als we hem alleen al daarom terugvinden, niet?
Absoluut.
Morgen komt de tweede aflevering van de podcast uit, waarin wordt onderzocht of de roof misschien toch een inside job was. De podcast is te luisteren op www.wbur, dus wbur.org, @lastseen, of op Spotify, Last Seen. Dankjewel voor je komst vanmorgen.